Gemeente, wij gaan vanavond spreken over zondag 7. En dat is de zondag die gaat over het geloof. Als je zondag 7 goed leest, dan zie je wel 7 keer dat woordje geloof terugkomen. Een hele belangrijke zondag. Het gebeurde vroeger wel dat het vooraf in het kerkblad werd aangekondigd welke zondag aan de beurt was van de behandeling van de Heidelbergse catechismus. En als dan zondag 7 aan de beurt was, dan was het in de kerk in het dorp nog wel eens wat drukker dan anders. Wat zal die dominee gaan zeggen over geloven? Hoe kom je daar nou aan? Belangrijke vragen. We weten vanuit de Bijbel dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is, dat hij bestaat en dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. In de Bijbel staat dat als je niet gelooft, dat je dan straks verdoemd zal worden. Dus daar hangt nog wel wat aan af. Ik wilde zelf zeggen vanavond dat geloof nog de prioriteit heeft boven bekering. En we horen nog wel eens in de gemeentetheologie, zo in de volksmond, in de kerkelijke volksmond, van ja, als je maar bekeerd wordt, hè, als je maar bekeerd wordt. Maar luister gemeente, hier staat het in de catechismus bekering, dat is pas zondag 33. En geloof is zondag 7. Dus eerst wordt het geloof behandeld en pas heel erg een stuk later de bekering. Geloof is de moedergenade, daar begint het mee, de wortel van alle genade. Daar begint het mee. Wat is dat nou eigenlijk, dominee geloof? Nou, laten we eens gaan luisteren wat de catechismus ons op grond van de Bijbel daarover te zeggen heeft. Ik zet boven de preek sola fide. Door het geloof alleen. Geloof alleen. Sola fide. Goed reformatorisch. En dan gaan we eerst letten op de onmisbaarheid van het geloof. Dat is vraag en antwoord 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig gelijk ze door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Het is de onmisbaarheid van het geloof. Ten tweede gaan we letten in vraag 21 en antwoord 21 op de aard van het geloof. Wat is nou eigenlijk een waar geloof? Vraag 21. Dat wordt in antwoord 21 gezegd. Waar geloof is een zeker weten en een vast vertrouwen. En tenslotte, dat is de derde gedachte, de inhoud van het geloof. Dat is vraag en antwoord 22 en 23. Wat is dan een christen nodig te geloven? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Dat ons de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Dus ik zet boven de preek sola fide, dat betekent geloof alleen. We gaan ten eerste letten op de onmisbaarheid van het geloof. Ten tweede op de aard van het geloof. En ten derde op de inhoud van het geloof. Nou gemeente, om de gedachte nog eens wat te bepalen. In zondag 6 ging het over de middelaar. Weet u nog die prachtige zondag 6? Mijn verlosser, mijn middelaar, wie is dat? Onze Heer Jezus Christus, die echt God en echt mens is. En die middelaar, die is ons van God geschonken tot gerechtigheid en heiligheid en tot een volkomen verlossing. Nou, dat hebben we gehad in zondag 6 en dan krijgen we zondag 7. Dan wordt er een logische vraag gesteld. Als die middelaar, onze Heer Jezus Christus, nou van God geschonken is tot verlossing uit die ellende. Dan wordt in vraag en antwoord 20 de vraag gesteld in zondag 7. Maar worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, zoals zij door Adam zijn verdoemd geworden? Goed lezen gemeente deze vraag. Er wordt gesproken over zalig worden en verdoemd worden. Worden nou alle mensen door Christus zalig, zoals allen in Adam verdoemd liggen? Dus daar hangt nogal wat van af. Het gaat om hele belangrijke dingen. Om het wel of het wee. De zaligheid of de verdoemenis. Heil of oordeel. Genade of gericht. Zegen of vloek. Ja, nou komt die vraag op ons af. Zalig. Wie wordt er nou eigenlijk zalig? Zalig. Wie? Vraagteken. Wie worden er nou eigenlijk zalig? Kan je nou een is gelijkteken zetten? Alle mensen zijn in Adam verdoemd en nou is de Heer Jezus gekomen en daarom worden dus alle mensen door Christus zalig. Nou, dan zijn we weer terug bij het begin. Mag je dat zeggen? En dan is het antwoord, nee, zij. Zo is het nou ook weer niet. Het is niet zo, Adam heeft geleefd, de eerste mens, en hij is een zonde gevallen, zijn nakomelingen. Toen kwam de Heer Jezus, de tweede mens, en hij heeft de verlossing teweeg gebracht. En nou worden alle mensen zalig. Nee, zij. En dan moeten we goed luisteren naar de toon van de catechismus. Het is de toon die de muziek maakt. Nee, zij, dat klinkt niet als een triomfkreet van een of andere dogmatische scherpslijper die zegt, nee, nee, dat is niet waar. Het is niet voor iedereen en niet iedereen wordt zalig. Nee mensen, dat kent u de catechismus niet. Hier klinkt het nee zijn niet als een triomfkreet, maar als een snik. Als een snik. Helaas niet. Ik wou dat ik het anders kon zeggen. Ik wou dat de hele wereld en de hele kerk vanavond zalig werd. Maar dat kan ik niet zeggen. En dat mag ik niet zeggen. Omdat de Bijbel dat niet leert. En omdat de praktijk mij dat ook laat zien dat het niet waar is. En dat doet me verdriet, dat doet me smart. Heb ik pijn van in mijn ziel? Heb u dat ook? Of zitten er hier van die dogmatische scherpslijpers die zeggen van ja, maar dominee, niet te ruim hoor, niet te ruim. Die poort die mag wel op een kier open, je moet er niet te ruim openzetten. Bent u dan bang dat er te veel in de hemel komen of zo? Er zijn van die mensen die het open, die zijn benauwd in hun ingewanden. Altijd maar van de krappe kant bekijken. Zo min mogelijk. Die eigenlijk zo vleeselijk reageren. Ik hoor dat wel, ik wallig ervan. Zeggen ze tegenwoordig. In die vorm de kerk. In die PKN-kerk helemaal. Dan is iedereen bekeerd. En ze gaan allemaal maar het avondmaal. En het wordt zo ruim gesteld. En iedereen gaat naar de hemel. Goddeloze taal als je dat hoort. Moet gelijk afkappen, zulke gesprekken. Ja, maar hoeveel zullen er dan straks zalig worden, dominee? Hoeveel? Ja. Nou, daar kan ik twee antwoorden op geven. Sommigen zeggen het zijn er maar weinig. Want eng is die poort en nauw is die weg dat leven leidt, zijn er maar weinig. Eén uit een dorp en twee uit een stad. Als je nou naar Noach kijkt, hoeveel gingen er nou in die ark? 8. Dat is alles. En er waren nog geen 10 rechtvaardigen in Sodom. Zouden er 10 zijn in Rotterdam? Er zijn er maar weinige uitverkoren, een kleine kudde. Er kwamen er maar 2 in Kanaan. Ja, als je zo redeneert, dan ben je wel erg benauwd in je ingewanden. Is dat nou waar? Dan kijk je naar de ene kant van de Bijbel. Anderen zeggen, ja, we domen, hey. Nee hoor, daar ben ik het niet mee eens, want er staat in de Bijbel al grote scharen zijn die niemand tellen kan. En kijk nou eens naar Elia, hè? Die was ook moedeloos, die dacht dat hij alleen overgebleven was. En de Heer had er nog 7000 doen overblijven in dat noordelijke rijk van Israël. Die hun knieën niet gebogen hebben voor de Baal en hem niet gekust hebben. Het waren er toch zeer veel. Weet je wat de Heer Jezus daarvan zegt? De Heer Jezus gaat niet in op die vraag, zijn er nou veel of weinig? Wat heb je daar nou aan om dat te weten? Weet je wat de Heer Jezus zegt toen die man kwam? Heere, zijn er nou weinigen die zalig worden? En dan zegt de Heer, strijd gij om in te gaan. Dat is alles. Jij moet zalig worden. En dan kan je wel zeggen dat er maar 2 in Kanaan kwamen, Jozef en Caleb. Maar weet je waarom de rest er niet kwam? Want er staat in de Bijbel, de rest kwam er niet vanwege hun ongeloof. Ziet u hoe belangrijk dat is, geloof en ongeloof? En zo moeten we vanavond luisteren. Ik voor mezelf op de kansel en u eronder. Hè, strijd gij om in te gaan. Jij moet zalig worden. Niet alle mensen worden zalig, nee dat is waar. Maar dat ligt niet aan God. Dat zeg ik er gelijk bij. De Heere wil dat wel, dat iedereen zalig wordt. Dat wil de Heere wel. Er staat heel duidelijk in dat woord van hem. dat hij niet wil dat er enigen die hier vanavond zitten of die luisteren via de kerktelefoon of later nog eens een keer. Dat de Heer wil niet dat er enigen verloren gaan. Dus we mogen nooit beknibbelen op de grootheid en de gulheid en de bereidwilligheid van God. En we mogen nooit beknibbelen op de algenoegzaamheid van het offer van Jezus. Dan kan de hele wereld behouden worden. Al waren er tienduizenden werelden. Je zou kunnen zeggen, die Adam, hè. Hier wordt gesproken over Adam en Christus. Adam, dat was als een, toen hij viel in de zonde, dat was als een oud schip. En dat was lek. En dat oude schip Adam, dat ging zinken. En zijn nakomelingen, dat waren degenen die op het schip, de schipbreukelingen. Nou, zo worden we geboren. We worden geboren in een wereld die verzinkt in de nacht. En we worden geboren in een mensengeslacht met zonde. En we zinken weg in de eeuwige afgrond. En dan komt het evangelie. Wat je nou vanavond hoort. En al zo vaak gehoord hebt. En dan komt de Heer Jezus. En de Heer Jezus als het ware kinderen een reddingboot. Een reddingboot. En die komt naar dat zinkende schip van Adam en al die zondige mensen. En dan komt die reddingboot er naartoe. En die gaat ernaast liggen. En dan staat de Heer Jezus zo. En dan zegt hij tegen al die mensen op dat schip. Wend u naar mij en wordt behouden. En weet je wat nou geloof is? Dat ik nou vanuit dat oude zinkende schip. Dat ik me laat vallen van dat oude schip in de armen van Jezus. En nou weet ik dat niet alle schipbreukelingen die komen in die boot. Ze kunnen er wel in, want dat bootje is niet te krap. Ze kunnen er wel in, maar ze komen niet. Dat is ongeloof. Ja, waarom eigenlijk niet? Ben je misschien bang dat je ernaast valt? Ja, maar als ik me nou laat vallen in die armen van je, stel je voor dat die me laat vallen of dat... Ben je bang dat je ernaast valt soms? Zalig, wie... En dan is het antwoord, nee, zij, maar alleen wie worden er nou zalig? Antwoord 20. En dan staat er niet, zo wijs hè, alleen zij die uitverkoren zijn. Dat kan je natuurlijk ook nog wel eens horen, hè, als u geen vreemdeling bent in dat kerkelijke Jeruzalem hier. En dan kan je, alleen de uitverkorenen, die wordt het geschonken. Alleen dat volk, Gods volk, dat staat er niet. Er wordt ook niet gezegd alleen degenen die gedoopt zijn, die hun doopkaart kunnen laten zien. Of die belijdenis hebben gedaan, dat staat er ook niet. Nee, de catechismus is eerlijk. Weet je wie er zalig worden? Alleen zij staat er die hem door een waar geloof worden ingeleid en al zijn weldaden aannemen. En dat is bijbels. He, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar eeuwig leven hebben. Dat benadrukt elke bladzijde van het Nieuwe Testament. Nou, kan je even afvragen. Goed, dat is duidelijk. Zalig wie? Alleen de gelovigen. Maar dan ook alle gelovigen. De kleine, de sterke, de zwakke, de grote. Alle gelovigen in hem. De zoon van Gods liefde. Wie in hem gelooft, zal niet verloren gaan. Goed. Maar hoe word je nou zalig? Nou, dat staat in dat antwoord. En dan worden er twee kanten van de zaak belicht. Ik vind het een prachtige, mooie zondag. Er staat, degene die hem door een waar gelooft worden ingelijfd en die al zijn weldaden aannemen. Ziet u die twee kanten? Aan de ene kant, ik word ingeleid, dat is passief, dat is lijdelijk. En aan de andere kant, dat je zijn weldaden aanneemt. Het zijn twee kanten van één zaak. Gods kant is dat ik ingelijfd word. En mijn kant is dat ik zijn weldaden aanneem. Dus geloof heeft allereerst te maken, aan de ene kant te maken met het ingelijfd worden door God. In Christus. En hoe gaat dat nou? Nou, ingelijfd, ingelichaamd staat er letterlijk. He, dan word ik als een takje van die oude Adam, word ik afgesneden. Afgesneden. En dan word ik geoculeerd. Dan word ik ingelijfd in die nieuwe stamboom, in Christus, ingeënt. Afgesneden van het oude en ingeënt in Christus, in die ware wijnstok. Ingeënt in de wonden van Jezus, daar word ik ingeënt. En zo ga ik vrucht dragen. Dat is Gods kant. Onze kant is, ik vind het zo evenwichtig, wordt er gesproken over zijn weldaden aannemen. Dat is de geloofsdaad van de menselijke kant. Dat moet je bij elkaar houden hoor. Dat passieve van wat God doet en dat actieve wat een mens behoort te doen. Zijn weldaden aannemen. Ja, dat woordje aannemen, dat is een beetje... Is dat nou een vies woord of niet? Dat mag je eigenlijk niet gebruiken, hè? Want dan ben je een beetje Arminiaans. Maar mensen, dat staat wel in de catechismus. Ik ben blij dat ik hem niet geschreven heb. Staat wel in de catechismus. Zijn weldaden aannemen. En bovendien staat het ook in het woord. Allen die hem aangenomen hebben, die heeft hij recht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Bovendien, ik denk aan die oude Simeon in de tempel met kerst. He, daar komt Maria en Jozef en het kinderke Jezus. En wat doet Simeon dan, kinderen? Dan staat er in de Bijbel, en hij nam het in zijn armen. En hij zal het vast en zeker dat kinderke Jezus aan zijn hart gedrukt hebben. Ze heeft wel een kus gegeven. Hij nam het in zijn armen, dat is dus aannemen. En hij loofde God. Dat is een teken dat je met je hart hebt aangenomen. Als daar de lof aan de Heere op volgt. Wat is dat nou aannemen? Ik heb zelfs gelezen, voor de kennis. Ik heb zelfs gelezen bij Comrie, Alexander Comrie. Grote filosoof, kleine theoloog. Maar sommigen zijn er wel een beetje gek van Comrie. Weet je wat hij zegt? Comrie zegt dit. Aannemen, dat is een loslaten van al je houvasten. En de hand open doen om te ontvangen van de gevende God. Dat is het. Aannemen, dat is loslaten. Om je hand nou uit te strekken naar een gevende God. En wat geeft die God dan? Weldaden. Die al zijn weldaden aannemen. Al die weldaden die in het evangelie worden aangeboden. En dat mag ik dus pakken. Nee, dat mag je aanpakken. Pakken, dat is dat je er zelf naar moet grijpen. Maar zelfs dat hoeft niet. Wat mij aangeboden wordt, dat hoef ik alleen maar, je hoeft alleen maar je hand op te houden. Aannemen. Het wordt me aangeboden. Kan je dan stelen? Ja. Wat je nou niet aangeboden wordt, dan kan je stelen. Maar als het nou aangeboden wordt, ja, dan kan je het eigenlijk niet stelen. Ben je dus geen dief? Nee. In ontvangst nemen. En dank je wel zeggen. En weet je wat een ongeloof is? Dat je dat verwerpt. Dat je nee schudt. Dat je je hand als het ware op je rug houdt. Omdat je handen over elkaar kijkt. En je kijkt het zo aan vanaf de tribune. Ja, maar je wil geen deelnemer. Je wil er geen deel aan hebben. Dat je het veracht en eraan voorbij gaat. En die mensen zullen verloren gaan. Ach, kinderen. Mag ik eens een voorbeeld noemen? Het mooiste, misschien hebben jullie wel eens gehoord. Maar ik ga het toch een keer noemen. Ik vind het mooiste voorbeeld. Ik ken al veel van Spurgeon gelezen. Altijd goed. Weet je, die gebruikt een keer een prachtig voorbeeld van een zonderschoolonderwijzer. Nou ja, of zonderschool, hè. Ja, dan probeer je natuurlijk aan die kinderen van 4 tot en met 12 jaar, dan probeer je natuurlijk zo duidelijk mogelijk de verhalen te vertellen, maar je probeert ook zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat nou geloof is. En die zonderschoolonderwijzer, die probeerde nou aan die kinderen uit te leggen wat nou geloof is, maar die jeugd, die kon dat nou maar niet begrijpen. Ging er niet in. Hij kon ze niet bijbrengen. Nou, wat deed hij op een gegeven moment? Hij had een gouden horloge. Hij had daar zijn zak. En hij laat het aan die kinderen zo zien. En dan vraagt hij in de klas. Wie wilt hebben? Ik wil je dit horloge geven. Schenken. En dan vraagt hij zo, zegt John. Wil jij het hebben? Nou, een ander. Zeg, Matthew, zou jij het willen hebben? Nee, meneer. Nou, en zo, het werd natuurlijk op een gegeven moment doodstil. Op een gegeven moment was er niet zo'n snuggere knaap. Hij dacht ook niet zo lang na. Hey. En die zei, alsjeblieft, meneer. En die liep naar voren om het in ontvangst te nemen. En hij stak dat horloge stak in zijn zak. En de anderen werden zich toen bewust van, hé, hun klasgenoot heeft een horloge dat zij hadden geweigerd. En ze vroegen, mag die het houden? Ja, zei de leraar, natuurlijk mag die het houden. Ik bood het hem toch aan en hij aanvaarde het. Ik hield jullie ook dat horloge voor, maar jullie zeiden dat je het niet wilde hebben. Niemand nam de gift aan. En toen riep iedereen, ja, maar meester, ik wist niet dat u het meende. We dachten, hoort u het, meende, we dachten dat dat aanbod een toneelspelletje was. Ja. We namen het niet ernstig. En dat is nou gemeende. Er was er maar eentje die die meester vertrouwde en hem geloofde op zijn woord en daarop reageerde. En hij aanvaarde het geschenk, de weldaad, zonder vragen. En dat is nou geloof. God speelt geen spelletje met ons. Wij dachten, weet je, je moet nooit zeggen, ik zal er eens over nadenken. Nee, niet over denken, doen. Doen. Want als God je roept bij name, als God je nodigt en als God het aanbiedt, dan is het eigenlijk alleen maar te zeggen, dank u wel, Heer. Zo eenvoudig is het. Zalig, door wie? Nou, door de Heer Jezus Christus, Hij die gekomen is om zalig te maken op aarde. En dan moet u letten op antwoord 20, hoe dat nou gezegd wordt. Er staat, maar alleen degene die Hem door een waar geloof aanneemt en al zijn weldaden aanneemt. Dus er wordt gesproken eerst over hem en dan pas over zijn weldaden. Vind ik ook zo mooi. Ziet u het? Die hem door een waar geloof worden ingeleid en vervolgens al zijn weldaden aan. Het gaat dus eerst om de persoon, hem, de Heer Jezus, en vervolgens de rest, zijn zegeningen, zijn schatten, zijn weldaden. Dat is natuurlijk ook zo als je gaat trouwen, hè? Als je gaat trouwen. En je trouwt een jongen omdat hij lief is, niet omdat hij rijk is. Het gaat eerst om die jongen, of dat meisje. En vervolgens, als ik nog een paar centjes heb, nou dat is een toegift, dat is meegenomen. Maar zou hij nou zo arm zijn als? Het gaat eerst om de persoon. De goederen, de weldaden, die krijg je als toegift erbij. Als een weldaden, ja. En weet je hoe dat nou gaat, gemeente, in dat leven met God? Op het moment dat je tot geloof komt, hè, dan krijg je al die weldaden. Als je die persoon hebt, dan krijg je die weldaden erbij. Alleen, je weet nog niet precies wat al die weldaden zijn. Stel je voor, je trouwt. En je krijgt op je trouwdag een heel groot servies. Nou, dat is aanpakken. Dat is aanpakken. En dat zet je dan achter je met een sticker erop. Ik gehad van de kerkraad, bijvoorbeeld. Dat is aanpakken. Dan is het al jouw eigendom. Alleen wat doe je dan als je thuis komt? Dan ga je het uitpakken. Word je dan rijker? Dan word je niet rijker, maar je wordt wel blijer. En zelfs met geloof ook. Het eenvoudigste beginnende geloof dat verbindt aan Christus. En dan heb je in principe alles. Alleen in het leven met God, het leven met de Heer, dan wordt het uitgepakt. Die goederen die we in Christus al geschonken, die mij in Christus geschonken zijn. Rijker kan ik nooit worden, want ik ben eeuwig rijk met hem. Maar blijer wel, hoe meer ik ga zien, hoe meer ik inzicht ga krijgen van datgene wat mij in Christus geschonken is. Nou, dat is één, dat is de noodzakelijkheid van het geloof. Tweede gedachte, dat is de aard van het geloof. Wat is een waar geloof? Een waarachtig geloof. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik hou niet van al die bijvoeglijke naamwoorden. Wat is een waar geloof? In de Bijbel wordt daar nauwelijks aandacht aan besteed. In de Bijbel gaat het over geloof en ongeloof. Wij hebben er vaak, om een beetje gereformeerd te blijven, hebben er vaak een hele serie bijvoeglijke naamwoorden aan voorgeplakt. Het gaat niet om een zomaar een geloof, zeggen wij, maar het gaat om een waar, zalig maken, door God geschonken geloof. Dat is het echte. En als al die bijvoeglijke naamwoorden er niet voor staan, dat is niet helemaal echt. Nou, het gaat gewoon om geloven, ongeloof. Maar hier staat er wel één bijvoeglijke naamwoord voor. Dat is het woordje waar. En dat is eigenlijk ook weer, het ook wel weer te begrijpen. Want doopformulier zegt het trouwens ook, hè, waarachtig geloof, een vaste hoop en een vurige liefde. Ook weer te begrijpen, want er is natuurlijk ook vals. Waar echt geloof is, ook namaakgeloof. Hè, daar is ook iets van, er kan ook tijdgeloof zijn, een wondergeloof, enzovoort. Wat is nou eigenlijk een waar geloof? Nou, een schitterend antwoord, antwoord 21. Laat ik dit ervan zeggen, gemeente. Het geloof is het alle, is zo eenvoudig. Zo eenvoudig. Het is ook zo moeilijk. En het is zo belangrijk. Laat ik beginnen met het belangrijke. Geloof is zo belangrijk. Ik heb je al gezegd, eerst het geloof in het stuk der verlossing. En pas veel later de bekering, stuk de dankbaarheid. Geloof staat voorop, er moet een genade. Daarmee staat of valt alles. He, als je wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wordt niet veroordeeld, is gerechtvaardigd. Die is behouden. Die zal straks bij God komen. Maar als je niet gelooft, dan ben je al veroordeeld. Dan rust de toorn van God op je en die blijft op je rusten. En zal je straks verloren gaan voor eeuwig. He, geloof in hem behoudt, maar ongeloof, dat verdoemt, een verschrikkelijk woord. Dus het is ontzettend belangrijk. En het is ook heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Eigenlijk is geloof het de simpelste zaak van de wereld. Ik hoor vaak in de huisbezoeken, als je er wat dieper persoonlijke man op de man af van hart tot hart spreekt, zeggen de mensen vaak van, ja, dominee, het is allemaal niet zo eenvoudig hoor. Allemaal niet zo eenvoudig. Allemaal niet zo makkelijk, allemaal niet zomaar, zeggen ze. En dan krijg ik altijd een beetje de kriebel, dan denk ik, ja mensen, maar het geloof is zo, het is niet, ja, makkelijk, het is wel eenvoudig. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ruil. Bisschop Ryle, schitterend, die boeken van hem. Bisschop Ryle, die spreekt, zuiver ook, die spreekt zo vaak in zijn boeken over simple childlike faith. Eenvoudig kinderlijk geloof. Niemand kan zijn, anders zou het voor mensen met een handicap of zo, hè. Mongooltjes of mensen die verstandelijk gehandicapt zijn, dan zouden ze nooit tot geloof kunnen komen. Ja, maar het heeft niet met je hoofd te maken. Het zijn geen formules die we leren, maar het heeft met je hart te maken. Het komt uiteindelijk ook niet zozeer op het begrijpen aan. Zelfs de zwakste, de eenvoudigste, de onkundigste, de ongeletterdste, die kan zalig worden. Daarom heeft de Heer het zo makkelijk mogelijk gemaakt. Weet je wat geloof is? Dat is nou niet dat je dingen moet doen of zo. Of lessen die je uit je hoofd moet leren. Het is ook niet presteren. Het is ook niet je inspannen. Het is ook niet verdienen. Maar geloof is nou juist niet doen, maar laten. Het laten doen door een ander. We denken aan, ik ben afgestudeerd door professor Graveland. Utrecht destijds, alweer overleden die man. En professor Graveland heeft er veel van geleerd van die man. Het was een oase vaak, zijn colleges. En op een gegeven moment hij schrijft ook in een van zijn boeken dat zijn moeder, dat was een bekende, een gekende. Zei, ik was 15 jaar oud toen mijn moeder bewust gerechtvaardigd werd. En toen ze 's morgens opstond, toen was het eerste wat ze tegen me zei, oh, ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Ik heb altijd gedacht dat ik een onbereikbare hoge berg moet beklimmen voordat ik nou echt bekeerd en met God verzoend was. Dat dacht ik. Maar nu heeft de Heer het me zomaar gratis gegeven om Christus wil. Dankzij zijn verdiensten krijg ik vrijspraak. Ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Nou heeft de Heer voor u en voor mij en voor ons niks meer overgelaten om nog zelf te doen. Hij heeft alles gedaan. Nou gemeente, dat maakt indruk, hè. Het is zo eenvoudig. Ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Jongens, meisjes. Als een dominee nou ingewikkeld staat te doen hier op die preekstoel, dan doet hij wat verkeerd. Als je zegt van ja, maar als het nou zo moeilijk is, Als het gaat om het geloof in de Heer, hoe word ik zalig? Dan is het zo eenvoudig. En dan is het niets anders dan een eenvoudig rusten op Hem. Toch is het ook zeer moeilijk. Waarom is het dan heel erg moeilijk? Weet je waarom het zo moeilijk is? Luister. Het is zo moeilijk omdat het zo eenvoudig is. Daarom is het moeilijk. Het is zo moeilijk alleen omdat het zo makkelijk is. Dat kunnen we ons haast niet voorstellen. Weet je waar de moeilijkheid uit voortkomt? Uit ons trots en hoogmoedig hart. We zijn er te trots voor om nou kinderlijk aan de Heere toe te vertrouwen. Al zou de Heer ons nou iets moeilijks opdragen om te doen of te presteren. Nou, dan kan je best doen en zo. Dan zeg ik, nou, dan heb ik mijn best gedaan en nou krijg ik. Nou kan ik straks naar de hemel. De Heer vraagt niet of we werken. Hè, of of we netjes leven om daarmee wat te verdienen of zo. Nee. Nee, dat moeten we als vuilnis overboord zetten. Ik vind het altijd een treffende geschiedenis van een Aman. Hè? Die is helemaal melaats en die wil graag beter worden. En dan gaat hij naar Elisa en dan klopt hij daar aan en dan is het al een teleurstelling. Die denkt, nou die Elisa die komt naar buiten en die gaat allerlei bezweringsformules uitspreken en zo. En dan word ik wel beter op een of andere magische, mysterieuze manier. En als ik dat dan kan vertellen, ook op een mysterieuze manier genezen ben, ja dan kan ik een verhaal schrijven. Helemaal niet. Elisa die zegt al, je laat het zeggen door Gehazi, je kent het verhaal, die laat het zeggen door Gehazi. Zeg naar Aman, dan ga naar de Jordaan en was je daar 7 maal onderdompelen en je zult rein zijn. En weet je wat er staat in de Bijbel? Die generaal die wordt boos en hij werd toornig en hij toog weg. Ja, zoiets simpels. Ik moet gaan wassen in die Jordaan. Moet ik mijn kleren nog uitdoen ook? Ja, nee, daar ben ik te trots voor om dat te doen. En dan komen die knechten en zeggen ze, generaal, al had nou Elise iets heel moeilijks opgedragen, had je het dan gedaan? Ja, had ik het gedaan. Nou heeft hij zoiets simpels opgedragen. Van, gewoon maar even wassen in de Jordaan. En dan, waarom doe je dat dan niet? En dan laat hij zich overhalen en ja hoor. Ja. Ziet u? Het struikelblok in het hart van de Amor was, hij was er te trots voor. Was het nou maar moeilijk of had het nou maar veel gekost? Dan wel, maar als het nou zo eenvoudig is. En hij werd toornig en hij toog weg. En zelfs met ons ook. We zijn er te trots voor om voor de Here te buigen. Wat is geloof? Wat is een waar geloof? Onze oudvaders hebben vaak het geloof vergeleken met een deel van het menselijk lichaam. Kinderen, luister, onthoud dat nou eens. Weet je wat geloof is? Om dat uit te leggen. Nou, bijvoorbeeld, het geloof is net als een oog. Net als een oog. Ik kan zeggen, ik ben blij dat ik ogen heb, dat kan zien. Ja, maar het gaat niet om dat oog, het gaat erom wat je door dat oog ziet. Ja. Ik heb zoveel aan mijn geloof. Dan zeg ik wel eens tegen de mensen, ik heb er niks aan. Heb u veel aan uw geloof? Ik heb niks aan mijn geloof. Ik heb wel veel aan mijn zaligmaker. Dat is wat anders. Geloof op zich, dat is maar een middel. Maar door dat oog zie ik hem. En in hem heb ik alles. Geloof is het zien, niet meer op jezelf. Die van binnen. Niet meer naar de mensen. Maar dat is afzien van jezelf en het opzien naar die verhoogde mensen. Zo, dat is geloof. Geloof is als een oog, je ziet op hem. Of je zou ook kunnen zeggen, geloof is als een hand. Ook weer zo'n deel van het menselijk lichaam. Geloof is als een hand, zeiden onze oudvaders. Als een hand. Nou gaat het niet om die hand die werkt. Nee, het gaat om een hand die ik uitsteek naar een gevende God. Die alles laat vallen, loslaten, laat los. Oh, ik houd nog zo vast, hè. Ik houd nog zo vast. Laat nou los. Ik hou het soms vast. Ik heb mensen meegemaakt die geworsteld hebben met ja, maar mijn oma is zo bekeerd. En zo moet het bij mij ook, want het is niet echt. Dat houden ze maar vast, hoe moeder en oma bekeerd is. Laat los. En strek die hand nou uit in die gevende hand. Een hand. Strek die hand uit naar de zoon van zijn kleed. Al is die hand bevend. Daar kijkt de Heer niet naar. Als hij die hand maar naar hem uitstrekt. En ze zullen hem sterkte aangrijpen. Of het geloof is als een voet. Ook een lichaamsdeel. Als een voet. Een voet die vlucht naar de vrijstad, omdat je voelt dat de adem van de dood en de hel in je nek ligt. Die voet die vlucht naar de vrijstad om in Christus vrij te zijn. Of het geloof is als een mond. Veel praten zeker. Nee, niet veel praten. Je mond open doet al. Doe je mond wijd open. Om nou dat brood des levens, Christus, te ontvangen. Het geloof is als een oog. Als een hand. Als een mond. Als een voet. Een waar geloof. Ja, wat het niet is, antwoord 21, wat is een waar geloof? Ja, er is dus ook valse namaak, zei ik u net. Je zou kunnen zeggen wat het nou niet is. Je kan mensen die geloven in de wetenschap. Mensen die geloven in andere goden. Mensen geloven in iets. Het iets-isme. Het iets-isme. Ik geloof dat er wat is. Ik geloof dat er iets is, ja. Ik weet niet precies wat, maar ik geloof dat er iets is. Ja, dat is natuurlijk niet het ware geloof. Mensen die geloven in andere goden. Zelfs de duivel gelooft. En hij siddert. Het doet hem nog wat ook. Ja, dat is nou een waar geloof. Je hebt inderdaad ook vals geloof. Namaak geloof. Je hebt mensen met een hondengeloof. Weet u wat een hondengeloof is? Een hond die hecht aan zijn baas. En nou zijn er mensen die zeggen, ja nou, ik heb één dood, ik geloof dat het een bekeerde man is. En als die op de preekstoel staat, dat is het, dat is alles. Die hechten en overal waar die dood mee dan preekt, dan lopen ze achterna en dan rijden ze achterna. Ja, dat is het natuurlijk ook niet. Nee, hondengeloof. Dan hecht je aan je, dan aan toevallig aan dat ene baasje. Aan die ene dominee. Ja, meneer Pauw was natuurlijk zo iemand waar mensen nog steeds, hè, Pauwiaan, hebben zich zelfs naar hem genoemd. Dat is hem, dat is de enige. En naar hem is er geen profeet meer overgebleven. Dat is hondengeloof. Je hebt ook mensen met een kattengeloof. Was dat nou weer een kattengeloof? Een kat die hecht aan zijn huis. En er zijn ook kerkmensen die zeggen, nou die Maranatha-kerk, ja die heb wat. Die heb wat, daar kerk ik al 35 jaar, misschien al langer. En daar ben ik gedoopt, daar heb ik belijdenis gedaan. Daar hebben mijn kinderen, die zijn daar grootgebracht. En wat er ook gebeurt, al zou er een aap op de preekstoel staan, maar ik blijf hier gewoon kerken. Dat is een kattengeloof. Je blijft gewoon op dat ene plekje zijn en zitten, wat er ook verkondigd wordt. Dat is de grootste onzin. Kijk, dat is het ook niet. Wat is nou een waar, zaligmakend geloof? Een echt geloof. Een Bijbels geloof. Wat is het nou wel? Nou, dat is het antwoord. Er wordt gesproken over een waarachtig, een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En ook een vast vertrouwen. Dus het is een zeker weten, een vast vertrouwen. Dat is mooi. Een zeker. Het ware geloof heeft twee benen. Een zeker weten en een vast vertrouwen. En die beide benen die staan op het woord. Gegrond op de bodem van het woord. Een zeker weten waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard. Een zeker weten. Hoort u dat? Geloof is niet van nou misschien. Ik geloof van wel. Geloof. Nee, het is een zeker weten. Dat zijn nog eens oergeluiden vanuit de reformatie. Zeker weten. Niet ik hoop het. Zeker weten. Hè, de reformatie, die spreekt de Bijbel na. In de Bijbel gaat het nooit over misschien. Ik weet het niet, maar ik weet het vast. Dat is geloof. Heb u geloof? Niet van ik hoop het. Ga je nou straks naar de hemel? Ik geloof het wel. Ik weet het niet, dominee. Dan hebt u geen echt geloof. Want het echte geloof, als dat beoefend wordt. Of laat ik het maar gewoon simpel zeggen. Het echte geloof, als u dat hebt. Hè, dan zeg je niet, ik weet het niet. Dan zeg je, ik weet het vast. God zal me nooit begeven. Dat is geen vaag vermoeden, maar is een vast vertrouwen. Wat dan? Nou, dat alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft, dat ik dat voor waarachtig houd. Je doet dus niet aan schriftkritiek. Je zegt niet van, ja, daar staat natuurlijk wel in 1 Korinthe, maar dan zegt Paulus nog eens tijdgebonden en zo. Daar hoeven we nou niks meer mee te doen. Alles wat God in zijn woord, dat hou je voor waarachtig. Je gaat niet strepen, Je gaat geen dingen tussen haakjes zetten. Je gaat geen dingen parkeren van nou dat was voor toen. Je ziet het woord van God als het woord van de levende God. Geen selectie van nou dat vind ik wel mooi en die tekst vind ik wel mooi en daar kan ik eigenlijk niks mee. Nee, dat hele woord, alles staat er. Alles voor waarachtig houdt wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Zelfs de striklisjes en de knoop en de touwen van de tabernakel. Zelfs die neem je voor waar. Dat wil zeggen dat ik voor waar houd als de God in zijn woord mij mijn vervloeking aanzegt. Dat ik onder het oordeel van God ligt, van nature, de toorn Gods. Ja, Heer. Dan buig ik mijn hoofd, zeg ja, Heer. Maar ik neem ook aan zijn toezegging dat er in Christus genade en heil is voor zo'n verdoemelijk mens als ik ben. Ik neem alles voor waar aan dat God me goed geschapen heeft, ook mij. En dat ik slecht geworden ben. Maar ik neem het ook aan dat het een getrouw woord is. En alle aanneming waard dat Christus in de wereld gekomen is om zondaars te behouden. Ja. En dat woord dat God een gaarne vergevend God is. Alles. Dat je God gelijk gaat geven. Heren zoals u het zegt. Zo is het. Zo is het. Ja. Dat je dat woord gaat geloven. Geloven wij het woord van God. Laat ik zeggen, geloven wij de weerman, Erwin Krol, geloven we de weerman? Zeg, als ze nou aangeven op het nieuws, hè, als ze nou aangeven, nou morgen 80% kans geregenen. Zeg, nou die man zeggen, die hebben wel verstand van, doet al jaren voor de NOS. Zeg, laat mijn parapluutje maar meenemen. Dus je gelooft die man. Geloven we de dokter? Dan hadden we met beleidingscategorisatie er een praatje over afgelopen vrijdag. Geloof de dokter. Stel je nou voor dat een dokter tegen je zegt, mevrouw, en er zijn er misschien dat ik dat wel te horen heb gekregen. Mevrouw, u hebt borstkanker. Dan zeg je, ja maar, dat kan helemaal niet, want ik voel niks. Er zit geen knobbeltje of zo, ik voel helemaal niks. Ja, maar er is een foto gemaakt, een mammografie en borstkanker. Ja, maar ik heb geen pijn en ik voel niks. Dat moet toch geambeteerd worden. De mensen die dat meegemaakt hebben, dat is ontzettend. Ontzettend. Maar je gelooft die dokter, daar gaat het er nu om. Ook al voel je niks en je hebt geen pijn en is er niks zichtbaars. Omdat die man het zegt, laat je je helpen. En desnoods een deel amputeren. Dus je gelooft zo'n dokter. Dan gaat het over de Heer. Geloof ik nou wat God zegt in zijn woord? Geloof ik dat? Niet alleen een zekere weten dat wat hij zegt waar is. Niet overdreven, geen vergissing. Maar echt waar is. Wat hij zegt over de aarde en de wereld en het ontstaan en de toekomst en de ziel en de mensheid en de hemel en de eeuwigheid. Dat ik daarvoor waar aanneem. Maar ook dat ik daarin vast vertrouw. Zeker weten en vast vertrouwen. Vaste vertrouwen, dat is eigenlijk, hè, geweten. Dat vaste vertrouwen. Ja. Psalm 84 zingt er wel. Welzalig, Heer die op u bouwt en zich heel en u vertrouwt. Vertrouwen. Ik zal in dit vertrouwen leven. Wat is nou vertrouwen? Dat is de kern. Geloven, dat is vertrouwen in hem. Wat is dat nou? Kinderen. Ja, u ziet dat ik met heel veel verschillende woorden probeer om maar één zaak duidelijk te maken. Wat nou geloof is. Kinderen. Die kleine meid vroeger op de tafel. Of op de trap. Ja, en dan vond ze het leuk. Die kleine meid van me. Ja, papa, kan je me opvangen? En dan steeds een treetje hoger, hè? En ik steeds een treetje achteruit. Nou, laat je maar vallen, kind. Laat me vallen. En, ring. Ze weet zeker, papa, vang me op. En dan nog, durf je nou nog? Durf je nou nog? Kijken. Nee, helemaal niet kijken. Ja hoor, en ze sprong al. Ze werd zo opgevangen. Wij zouden eerst kijken, nou, dat is erg riskant. Geloven, dat is je in die reddende armen van Christus. In de vaderarmen van God. Je laten vallen. Vast vertrouwen. Hij laat me niet vallen. Hij trekt zich niet terug. Hij doet geen stap achteruit. Hij houdt zijn handen niet op zijn rug. Maar hij vangt me op. Weet je wat vertrouwen is? Dat hebben de diakenen. En dat hebben u. Dat je het geld van de gemeente En de kerkrentmeester zei, nou, dat je je geld wat je gespaard hebt, dat je dat nou brengt bij de bank. Waarom breng je dat nou bij die vreemde gasten? Ja, omdat je vertrouwt. Ik ga het bij de bank brengen en ik weet zeker dat ik krijg er nog een beetje rente voor terug ook, maar daar is het in goede handen. Dus je vertrouwt je geld toe aan de bank. Geen probleem. Veiliger dan in huis. En zoals met een boer ook. Hij vertrouwt zijn zaad toe aan de akker. Waarom gooi dat zaad nou weg, man? Waarom doe je dat nou? Ja, ik vertrouw het aan de aarde toe. En ik weet, ik krijg straks vrucht. In vertrouwen zaaien. En ik ga naar een dokter toe, want ik vertrouw op zijn kennis en op zijn kunde. En ik vertrouw mijn lichaam toe aan een dokter. En mijn geld aan de bank. En je ziel. Waarom vertrouw je nou je ziel niet toe aan de zaligmaker? Dat is geloof. Waarom vertrouw je nou je hele hebben en houden niet toe aan hem die je zo graag wil behouden? Dan zeggen de mensen, zomaar, je hoort het wel in de wandelgangen. Ziekenhuis, ja, je moet vertrouwen, dominee, je moet vertrouwen. We moeten maar vertrouwen. Ja, in wie? In wie dan? In wie? De Heere moet gij vertrouwen. Begeert gij de uitkomst goed, op hem uw hopen bouwen. Zal het slagen wat ge doet. Dat is voor ons, dat is altijd het moeilijke. Want we hebben in het paradijs, Adam. Maar ik ben een nakomeling ervan, dat zit nog steeds in mijn bloed ook. Dat ik God niet vertrouw, omdat ik hem verdenk. Dat ik hem verdenk. Dat ik hem wantrouw. Dat toch altijd weer die gedachte weer opkomt. Ja, het zijn er zo weinigen zeker die zalig worden. Dat ik toch het vermoeden heb, de Heer is een hard mens. Die maait waar hij niet zaait. Dat ik nou straks niet zou vergissen. Enzovoort, enzovoort. Dat verdenken van God, dat wordt me wel eens zo tot smart. Heer, waarom verdenk ik u nou altijd? Waarom denk ik dan altijd zo slecht van u, die goede God? Voelt u dat aan, kinderen van God in het midden? Wie werkt dat geloofsvertrouwen nou? Staat er ook? Dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. De Heilige Geest, geloof is een gave van God. De Heilige Geest werkt dat. Waar? Hier, in mijn hart. Hoe? Door het evangelie. Door het evangelie. Door het evangelie. Dus de Heilige Geest werkt door middel van het evangelie. Dat wil zeggen, als je dat woord leest. En als u dat nou, net zoals vanmorgen en vanavond, als je dat hoort in de prediking, dan gebeurt er wat. Dan, of je sluit je hart toe, of dat hart dat ontvangt die levende woorden van God. Lydia zat als purperverkoopster onder de prediking van Paulus en ze luisterde. En ondertussen opende de Heilige Geest haar hart. Dat deurtje ging heel langzaam, onmerkbaar. Tijdens het luisteren ging dat open. En dat woord dat viel zo in de hart. En ze sloeg acht op hetgeen gezegd werd. En dat was haar bekering. De Heilige Geest werkt dat niet zomaar zenkrecht van open. De Heilige Geest die werkt dat door middel van het woord, door het lezen en het overdenken en het luisteren naar het woord van God. Zo doet de Geest dat. Net als bij de kameling, ook zo'n voorbeeld. Die zat te lezen in zijn Bijbeltje en die kreeg uitleg van Filippus en toen gebeurde het. Wat dan? Nou, die geloof, dat vertrouwen aan dat Lam van God. Dat geloof dat zit niet hier, dat zit dus hier. Hè? De Heilige Geest werkt dat in het hart. Ik moet op gaan schieten, zie je. Geloof is een hartezaak, ook een persoonlijke zaak. Er staat dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, gerechtigheid en eeuwige zaligheid geschonken is. Niet alleen anderen, maar ook mij. Ziet u hoe persoonlijk? Niet alleen anderen, maar ook mij. Niet alleen dat volk, niet alleen die mensen, maar ook mij. Ook mij. Die poort staat open, ook voor mij. Ook voor mij, ook voor mij. Door deze zal ik binnentreden. Ja, ook voor mij. Zelfs voor mij. Wat persoonlijk zeg. Vergeving, gerechtigheid en zaligheid, dat wordt mij van Gods wegen geschonken. Om niet. Ziet u het? Ach, ik moet verder, maar het zijn zulke prachtige. Dit vind ik een van de mooiste zondagen van de catechismus. Maar rustig weten. Er is zoveel in. Als je goed kijkt, hè, maar als huiswerk, dat moet u zelf maar uitzoeken een keer. U ziet hier de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God schenkt de verdiensten van Christus en de Heilige Geest werkt het geloof. Je ziet hier geloof alleen, sola fide. Je ziet hier de schrift alleen in zijn woord. En je ziet hier ook genade alleen, alleen om uit louter genade. Al die drie, die sola's, die zie je allemaal terug. Er zit zoveel in, zo compact. Zo heerlijk. Ik zou het allemaal graag een keer willen uitpakken, maar ik heb wel een tijd voor. Gratis, uit genade, het is gratis. Geschonken door God. Donata staat er letterlijk. Het wordt gratis gedoneerd door God. In de prediking van het woord. Persoonlijk aan u overhandigd. Niet alleen anderen, maar ook mij. Zo moet je luisteren. Daarvoor is de Bijbel geschreven. Als een brief voor jou. Als een brief voor jou. Daarom preek ik. Ik preek niet zomaar over in de lucht of zo. Over de mensen heen. Dat is niet de bedoeling. Ik preek voor u persoonlijk. Al was hij nou de enige in de kerk. Hè? Al was er nou maar eentje in de kerk. Of twee of drie. Ik denk, nou, wat moet je dan in zo'n grote kerk? Nou, laten we dan maar naar huis gaan. Nee, dan kunnen we hooguit naar de consistorie, naar de grote zaal gaan, maar er wordt gepreekt. Al was hij de enige, God heeft een boodschap voor jou, voor u, voor mij. En zo moeten we ook luisteren. Heren, wat hebt u mij nu te zeggen? Of dat niet alleen anderen, maar ook ik, die vergeving van zonde, alleen om Christus wil ontvangen. Ja. Nou, gemeente, tenslotte. Laatste. Wat is dan nodig een christen om te geloven? Nou, dan staat er al wat ons in het evangelie wordt beloofd. En dat artikelen van het christelijk geloof ons leren in een samenvatting. Wat moeten we dan geloven? Nou, alles wat in het evangelie wordt beloofd staat er. Weet je wat er staat? Wat is dan een christen nodig te geloven? Er staat niet, wat wil jij dan graag geloven? Wat wil je dan graag geloven? Nee. Het gaat niet om onze smaak. Van nou, dat wil ik wel graag. Dat vind ik prachtig in de Bijbel, maar dat schrap ik door. Nee, het staat niet, wat wil je nou graag geloven? Wat is nou naar jouw smaak? Nee, er staat, wat is nou brood nodig om te geloven? Of je het nou leuk vindt altijd of niet, maar wat is er nou nodig om te geloven? En het antwoord, al wat ons in het evangelie wordt beloofd. Wat wordt dan allemaal in het evangelie beloofd, dominee? Nou, eenvoudig dit. Krijg maar weer met de Dordtse leerregels. Voor die schitterende dingen staan erin. Wat wordt er nou in het evangelie beloofd? Wat wordt nou in die blijde boodschap beloofd aan mij? En zeggen de Dordtse leerregels, zeggen dit. Dat een ieder, luister, zo. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, daar heb je hem weer. Precies, om hem gaat het. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En die belofte, die moet aan elk en aan allen worden verkondigd en voorgesteld met bevel van bekering en geloof. Dus ik mag aan u en ik moet aan u en aan jou en aan iedereen, moet ik voorstellen en zeggen, voorhouden, aanbieden, dat een ieder die in die gekruisigde Christus gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Geloof dat woord en je bent behouden. Dat wordt ons zondaars beloofd. Dus geloven, mijn geloof, heeft te maken met Gods beloven. Ja, precies. Alles wat in het evangelie wordt beloofd. Dat is heerlijk. Er staat niet alles wat in het evangelie wordt geleerd. Dat vind ik weer een beetje formeel, hè. Nee, er staat zo mooi, want dit is een boek. De catechismus is een onderwijsboek. Een boek voor onderwijs voor de jeugd. Het lijkt net alsof de jeugd een beetje wordt, vergeven de uitdrukking, een beetje wordt lekker gemaakt. Een beetje wordt warm gemaakt, moet ik zeggen. Alles wat in het evangelie niet wordt geleerd, maar wat in het evangelie wordt beloofd. Nou, je moet maar eens aan een kind vragen wat nou een belofte is. Een kind weet dat. Voorbeeld, kinderen. Stel je voor dat ik tegen mijn kinderen zeg, niet onmogelijk, dat ik zou zeggen, nou in de voorjaarsvakantie, dan gaan we lekker met ons gezinnetje een dagje naar de diergaarde. Dan blij door. Nou, ik weet zeker, ik ben eigenlijk al bang dat ze vanavond zegt, papa, we gaan, je hebt gezegd, van de preekstoel. Ik weet zeker, dat hoef je maar één keer te zeggen. Hè, want dat vinden ze leuk en fijn, daar worden ze warm van, dat is gezellig ook. He, en dan hoef ik dat niet 10 keer te zeggen. En nog eens een keer een paar foto's van apen op te hangen. Of zo'n prikbord van we gaan echt hoor. Nee. Als je 1 keer zegt en belooft. Dan houden ze je eraan. Dan pakken ze je erop. En dat mag maar ook. En met eeuwig gesproken gemeente. Als je nou kijkt naar de Heer. Nou heeft de Heer het 1 keer gezegd. En de Heer zegt het zondag aan zondag. De Heer zegt het 10 keer. De Heer zegt het 100 keer. De Heer zegt het 1000 keer in je leven. En de Heer laat het nog eens zien ook. Door de plaatjes van sacrament, van doop en avondmaal. Maar je gelooft nog niet. Je gelooft nog niet. Wat zit er toch in mijn hart dat ik God zo wantrouw als het gaat over mijn eeuwige zaligheid. Alles wat in het evangelie wordt beloofd. Om nou dat te geloven. Een kinderlijk geloof. Nou gemeente. Ik hoop dat het iets duidelijker geworden is vanavond. De Heer het wil toepassen aan je hart. Een van de ergste dingen is niet je zonde. Alleen heeft er alle 10 geboden van God gezondigd. Je zonde hou je niet uit de hemel hoor. Je ongeloof. Je ongeloof. Dat je dat horloge van de Heer. Dat je die belofte van de eeuwige redding in Christus. Dat je die belofte, dat je die nou niet aanpakt. Dat je die belofte nou niet omhelst en aan je hart trekt. Dat je dat nou niet doet. Dat je het voorbij laat gaan. En dat je zegt van Heer, ik wist niet dat u het meende. Het ergste, dat is ongeloof. Er staat in het boek de openbaring. En de ongelovigen hun deel is in de poel van vuur. Al die jamaars. Het onteert God. En het verwerpt Christus. En je doet de Heilige Geest smart aan. O, dat ongeloof. Dat al onteert. Eert God en het verwoest je ziel. Ik hoop 1 ding ermee. En dat is mijn gebed. Al zou de Heere Jezus met eeuwig gesproken nou eens wandelingen houden in ons midden. Al zou de nou eens die Maranatenkerk, mag ik zo eens zeggen. Zou die Maranatenkerk nou eens voorbij wandelen. En dan zou de Heere Jezus dan moeten zeggen. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Je weet het allemaal wel. Alleen je gelooft er eigenlijk niks van. Voor jezelf dan. Of je stelt het nog uit. Je zegt, ik zal er nog eens over nadenken. Nee. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. We gaan zingen. Psalm.